En we nemen vanavond de draad weer op in Matteüs 24. Daar wordt namelijk in vers 15 een draad opgenomen. Een min of meer chronologische, dat wil zeggen, daar wordt melding gemaakt van achtereenvolgende gebeurtenissen. Dat is in het voorgaande gedeelte, dat is dus vanaf vers 4 tot en met 14, feitelijk niet het geval. Dat is een samenvatting, algemene beschrijving van wat er zoal zal gebeuren in de loop der tijd. Naast elkaar, gelijktijdig, over elkaar heen. Maar vanaf vers 15 wordt een chronologische draad opgenomen. En het probleem daarvan is waarschijnlijk in de eerste plaats dat daar een draad wordt opgenomen bij een gebeurtenis die nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Niettemin is het een bekende gebeurtenis uit het profetisch woord. En er staat ook bij, hoezo en waar vandaan? Namelijk uit Daniël. Daniël, dat historische boek? Nee, Daniël de profeet. Die het leest, merken daarop. Let er goed op. Zoek het eens na. Dat gaan we straks ook doen. Maar het gaat me erom dat hier melding gemaakt wordt ooit van de oprichting van een afgodsbeeld. Met het jargon uit het Oude Testament in het algemeen en uit Daniël in het bijzonder. Een gruwel. En in verband met verwoesting. Dat het zo heet, gruwel de verwoesting, dat is gewoon, maar dat lees ik u straks. Omdat de oprichting van dat beeld tot gevolg heeft. Niet noodzakelijk kausaal, maar het heeft tot gevolg of als vervolg dat er verwoesting plaatsvindt. Of nog even wat concreter dan. Het beeld wordt opgericht, het afgodsbeeld wordt opgericht in de heilige plaats, zijnde Jeruzalem. Waarvan de naam dan hier niet genoemd wordt, maar iedereen weet waar het over gaat. En waarom zou je het Jeruzalem noemen als dat betekent stichting of onderwijs van vrede, terwijl er juist helemaal geen vrede is? Dus dan maar zo. En dan is het vervolgens zo dat het leidt tot de algehele verwoesting van Jeruzalem. Dat blijkt ook uit hier, uit de volgende verzen, maar in de eerste plaats natuurlijk uit de context in Daniël waar het staat. En ik zei al een keer, daar gaan we zo naartoe, maar ik vertel eerst hier even wat over. Want hier staat, wanneer gij dat zult zien, dat dat gebeurt in Jeruzalem, dan moet er wel weer een herbouwd Jeruzalem ooit zijn. Toch? En inclusief een ongelovige Joodse staat, ongeacht hoe die heet. Dan staat er, als dat gebeurt, dat als dan die in Judea, want dat is de meest voor de hand liggende aanduiding van een Joodse staat. Men heeft mij ook verzekerd dat de oprichting van die staat uit het Zionisme in 1948 zou moeten leiden tot een staat onder deze naam, Judea. Dat had wel handig geweest, want had iedereen geweten wat het echt is. Een Joodse staat, dat is tegenwoordig twijfelachtig. Heet Israël. Men heeft op het laatste moment, daar is een heel verhaal over, maar dat ga ik u nou niet vertellen. Bos zit ijverig te knikken, die is nog ouder dan ik, dus die heeft het nog bewuster meegemaakt. Dus dat is zo, op het laatste moment was er even wat chaos, omdat het aangekondigd moest worden op de trap. En de man die het moest doen werd teruggeroepen en kwam weer terug. En, zei, en de staat heet Israël, of woorden van die strekking. Daar had niemand op gerekend. Want het had Judea moeten zijn, de Joodse staat. Maar er werd hoger gegrepen. Dat is het probleem dikwijls met de mens. Men grijpt hoog. Men greep naar de naam Israël. Dus wat de profeet al aankondigde in verband met de ondergang van het tienstammenrijk. Er werd aangekondigd dat het tweestammenrijk nu de naam Israël zou gaan voeren. Niet omdat het moest. Maar dat is wat ze deden, ze vonden het fijn ook natuurlijk. Want de naam Israël berustte bij Efraïm, De titel van het volk, Israël, berustte bij Ephraim, de stam met het eerstgeboorterecht, want de eerstgeborene krijgt de titel. Dat zei Jacob trouwens over Ephraim en Manasse, dat in hen, die twee jongens, dat in de zonen van Jozef, dat in hen mijn naam genoemd worden. Staat er zelfs had niet gehoeven wat mij betreft, maar het staat er uitdrukkelijk bij. Erfgenamen van de titel. Maar die hebben de Joden geclaimd, ook bij de oprichting van de Joodse staat. Maar het had Judea moeten heten. Maar het is de Joodse staat. Begrijp je me goed? Dit is nog niet gebeurd. Echt niet. Nou ja, er wordt van alles bij bedacht om het weg te verklaren. Maar ja, als ik daarover begin, dan trap ik in de valkuilen die de duivel ons gesteld heeft. En dat ga ik dus niet doen. Dat heeft geen enkele zin. Het is namelijk niet gebeurd. Er is weliswaar ooit eens een keer zo'n afgodsbeeld neergezet, maar dat was lang geleden. Dat was 170 voor onze jaartelling officieel. Misschien dat ik het daar nog over heb, maar niet sinds de dagen van de Heer Jezus en Matthäus. Dat moet dus nog gebeuren. In overeenstemming met wat in Daniël zelf daarover staat trouwens. En dan staat er, als het gebeurt, dat dan die in Judea zijn. En misschien vertel ik altijd hetzelfde, maar ik heb er goede redenen voor. En bovendien zoveel staat er niet, dus ik moet wel hetzelfde vertellen. Er staat dat als dan die in Judea zijn, hoe snel ook dat ik schrijf, weet je wel. Dat als dan die in Judea zijn vrieden op de bergen en lopen dat ze deden, zo snel als het onbeschrijfelijk is, enzovoort. Ik doe het natuurlijk ongelukkig en niet plechtig genoeg, maar er zijn er die dit lezen en zeggen, ja, als dit gebeurt, dan worden de Joden hier opgeroepen, althans de gelovigen daaruit, worden opgeroepen om Judea te verlaten, om te vluchten. Dan zeg ik, nou, dat is een understatement. Er wordt gezegd dat dit het allerlaatste moment is om te vluchten. Je had beter niet zo lang kunnen wachten. Want als je pech hebt, gebeurt het ook nog op een sabbat. Ik heb altijd het vermoeden dat het dus op een sabbat gebeurt. En hoe ik daarbij kom, nou, ik heb enige ervaring met het Bijbellezen. Na 75 jaar mag dat. Dan, ja, zo van in geval dat het dus zo of zo gebeurt. En ik heb al lang geleerd, dat gebeurt ook inderdaad. Dat wordt dan van tevoren gezegd. En hier ook. Maar zeker, helemaal 100% zeker, weet ik het niet. Maar er staat dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen. Die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. Want ik heb in het Heilige Landstichting, heb ik gezien, dat de Heilige Landstichting. Bestaat dat nog eigenlijk? Nee. Het is een plaatsnaam, geloof ik tegenwoordig. Maar ik, is het een moslimstad geworden? Nou ja, weet ik veel, maar ik ben er ooit wel eens geweest. En het is een soort openluchtmuseum, maar dan niet van Nederland, zoals bij Arnhem, maar als van het Heilige Land, zal ik maar zeggen, uit Bijbelse tijden, wanneer het maar was. En dan zie je uitgebeeld hoe de huizen weliswaar een trap hebben, niet eens naar een bovenverdieping, maar gewoon naar het dak. Het penthouse. Naar het dak. In de Bijbel gebeurt nog wel eens wat op het dak. Er wordt bijvoorbeeld Saul gezalfd tot koning, om maar eens wat te noemen. En sommige mensen zitten daar omdat ze een kijfachtige huisvrouw hebben. Die wordt ook geadviseerd om op het dak te gaan zitten. En wij adviseren dat elkaar toch ook wel. Loop naar de pomp. En als je geen pomp hebt, ga op het dak zitten. Kent u die nog? Nou goed. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, het is met haast. Dat wil zeggen, je bent op het dak, je moet naar de bergen vluchten. Staat, ga niet eerst het huis in. En dat betekent dat het een secondenkwestie is. Dat u niet denkt, vanaf dat moment moeten ze vluchten. Het is andersom, vanaf dat moment kan het niet meer. Nou ja, dan gaan de grenzen dicht. Er gebeurt iets geks, er wordt het volk verplichting opgelegd, er wordt zo'n afgodsbeeld ingewijd, er wordt een verplichte religie opgelegd en dat betekent dat degenen die zich daar niet onderwerpen het beste maar kunnen vluchten, zolang het nog kan. voordat de grenzen dichtgaan. Dat is wat het is. Ze hadden moeten vluchten daarvoor. Dat wordt trouwens ook in de Bijbel beschreven, maar ik weet nooit of het verstandig is dat ik dat nu aanhaal of niet. Hierover staat in Openbaring 12 en de vrouw vluchtte in de woestijn, waar ze een plaats had haar van God bereid, omdat zij haar al daar zouden voeten, 3,5 jaar, sorry. Tijd en een halve tijd, dan wel 1260 dagen, of wat er maar staat in Openbaring 12. Maar men moet voor die tijd daar naartoe vluchten, het land uit. En niet de stad uit de bergen in, maar veel verder nog, als het even kan. Maar er staat dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, dan kom je vanzelf terecht, want als je vanuit Jeruzalem moet vluchten voor een samenleving of wat dan ook, dan is er maar één route, die is naar het zuiden, zuidoosten, dat is de woestijn van Judea in. Dat is een soort, het zijn de bergen, maar verhoudingsgewijs is het een soort hoogvlakte enzovoorts. Die strekt zich uit tot het Jordaandal en verder naar het zuiden enzovoorts. Die kant moet men op vluchten. Maar er is haast mee. Als dat beeld wordt opgericht, moet men onthouden. Dit is gewoon wat hier staat. Als dit beeld wordt opgericht, dan moet men vluchten. Maar dat is het laatste moment. Ik ben van mening dat men dat ook kan zien aankomen, dat het gaat gebeuren. Afgezien daarvan, de profetieën hebben het voorzegd, dus er zijn aanwijzingen genoeg dat het zal gaan gebeuren. En als het dan gebeurt, dan heb je wel, erg lang getreuzeld. En dat is wat hier staat. En die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Meteen linea recta weg, vluchten. Maar wee de bevruchte en de zogenden in die dagen. Vrouwen staat erachter, dat mag nu niet meer. Dat heb ik begrepen. Ik heb niet zoveel begrepen, maar goed. Ik vind het leuk zoiets dat ze dan zeggen, dat je niet denkt dat het bevruchte en zogende mannen zijn. Hè? Dat hebben de vertalers een paar honderd jaar geleden, 400 jaar geleden, hebben ze dat al weergezet. Ik vind het prachtig. Toch bid dat uw vlucht niet geschiedde des winters. Heb je slecht vervoer? Nog op een sabbat? Daar rijden de bussen niet. Openbaar vervoer in Israël tot vandaag. Taxis weet ik eigenlijk niet. Maar in principe ligt alles plat. Je kan niet weg. En waarom zou men moeten vluchten? En daar komt hij. Waarom zou men moeten vluchten? Want als dan, niet ooit zal dat een keer, nee, als dan, wanneer? Als die gruwel der verwoesting gezien wordt. Als dat beeld is opgericht. Dat als dan zal grote verdrukking wezen. Niet maar verdrukking, want die was er altijd. Als dan zal grote verdrukking wezen. Hoedanige niet is geweest van het begin der wereld. Dat betekent feitelijk het begin van de samenleving, maar vooruit. Ik zal het u zo laten zien, dat het dat betekent. Hoedanig niet is geweest van het begin der wereld, tot nu toe en ook niet meer zijn zal. En zo komen wij aan de term, dat is de enige route, zo komen wij aan de term de grote verdrukking. Als zodanig vind je hem verder nergens, bij mijn weten. Dit is de grootste die in de Bijbel genoemd wordt. En die begint dus officieel, want in de praktijk weet ik het ook niet, maar officieel begint die bij de oprichting, dan wel inwijding, inauguratie, weet ik veel, van dit beeld, van dit afgodsbeeld. Ik weet niet of het zich kan voorstellen, misschien lukt dat langzamerhand. Er wordt gewoon een verplichte godsdienst ingevoerd van bovenaf, met geweld. En wie zich er niet aan onderwerp wordt gedood. Onthoofd. Die term leen ik uit Openbaring. Want er staat hier niet, in Daniel ook niet, naar ik meen. Maar in Openbaring wel. En wij kennen dat gebruik in de praktijk. Niet omdat het Frans is, maar van een andere cultuur of gebrek daaraan. En doet men dat tot in ons. Ja, ik weet ook niet hoe ik dat zeggen moet. Sommigen maken daar een gewoonte van, dat is een soort hobby, weet ik het. Maar men doet het zo, men onthooft. En de Bijbel spreekt daarover, over, een geloof, over de zielen onder het altaar, die onthoofd zijn, gedood zijn, om het getuigenis wat zij hadden enzovoorts. Dat zijn nog steeds toekomstige dingen uit Openbaring. Dus dat is wat het is. Het is dé grote verdrukking. En het gaat me alleen om dat die dingen die hier staan even onthoudt. Hè? Niet te veel vragen overstellen, onthouden, want we gaan andere schriftgedeelten lezen en daar vallen ze in. We gaan ze vergelijken. Er staat, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest, nog niet meer zijn zal, sinds het begin der wereld staat hier. En daarna, en zo die dagen niet verkort werden. Dat is uiteindelijk het meest omstreden eraan, maar het minst belangrijke van het hele schriftgedeelte, denk ik. Maar toe maar. Kun je dagen verkorten? Je komt voor de zoveelste keer weer Einstein terecht. Kun je met die tijd doen? Iets rekken of verkorten? En er zijn allerlei theorieën over dat de dagen niet korter worden, want dan kan niet maar zijn lijken korten. Of zoiets. Dan zijn ze sneller voorbij. Maar toe maar. Indien die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. En men begrijpt niet dat verkorten ook in gewoon Nederlands betekent dat ze in getal minder zijn, minder worden. Dat is wat het is. Als ik een stuk hout moet afkorten, dan wil die zeggen dat ik het hout moet zien te krimpen. Dan moet ik het gewoon door een afkortzaag halen. Zo heet het toch, bedoel, afkorten? Ja. Nee, taalkundig. Of in de taal is afkorten weer een ander ding. Maar dan toch. Dan kort je het woord in, laat je er wat uit weg. Maar een plank afkorten wil zeggen gewoon een eind eraf zagen. Enzovoorts. En de dagen verkorten, dat is precies dit. Minder dagen dan eigenlijk te verwachten was. Het enige probleem van het vers is dan, en ik doe dat zo kort mogelijk vandaag, het probleem van de uitdrukking is vervolgens dat er zijn die denken dat de grote verdrukking nou één keer 1260 dagen duurt. En hoe wou je die nou verkorten als er zoveel schriftplaatsen zijn, was daar 1260 dagen, zijn er 42 maanden, zijn er 3,5 jaar, want al die termen worden gebruikt en het komt op hetzelfde neer. Hoe kun je die dan nog verkorten? Waarom staat het dan zo vaak in de Bijbel? Hoe kan het dan nog verkort worden? Het is een heel simpel antwoord op. Het is bijna komisch, maar het is een heel simpel antwoord. Die 1260 dagen, 3,5 jaar, 42 maanden zijn de verkorte dagen. En daarna enige uitleg. De grote verdrukking wordt ook hier in verband gebracht, niks meer dan dat, maar in verband gebracht met de wereld. Dat wil zeggen in verband gebracht met de volkeren op aarde. Terwijl het in werkelijkheid hier gaat, in essentie gaat over Judea, meer specifiek zelfs Jeruzalem. Als u mij vraagt, is ongeveer wat er van Judea nog over is. Jeruzalem en omgeving dan, wellicht. Zie? Maar de grote verdrukking, ja, dat is een zaak die niet maar alleen over Jeruzalem of over Judea of over Israël zou komen, wat je er ook onder mogen verstaan, maar die zou komen over alle volkeren, over heel de mensheid, want het gaat over een oordeel dat Jehovah, de dag des Heren, het oordeel dat Jehovah, dat de Heere zal brengen over alle volkeren, maar beginnende bij Israël. En binnen Israël beginnende bij Juda. Omdat dat nou eenmaal de koninklijke stam is, en het gaat hier over de openbaring van het koninkrijk van Christus, dat begint bij Juda. Net zo goed als dat het koninkrijk van David dan toch 7 jaar lang alleen maar een koninkrijk was over Juda. Pas de daaropvolgende 33 jaar regeerde David ook over de overige stammen van Israël. Hebben die nog? Wat je dus leest is dat de grote verdrukking voor het Joodse volk, want over meer gaat het niet, verkort wordt of beperkt blijft tot, zo kun je het ook zeggen, 3,5 jaar. We hebben het daar straks over, want op andere plaatsen staat dat ook gewoon, dat het zo is. Blijft beperkt tot 3,5 jaar, maar het loopt wel degelijk uit op de verwoesting van Jeruzalem. Daarom heet het ook de gruwel der verwoesting. Als je dat ding ziet, weet je meteen, oh, Jeruzalem gaat verwoest worden. Nu komt er een oordeel, want zo heeft God het aangekondigd. En over die tijd staat dan, als dan, nog steeds als dan zo iemand tot u zal zeggen, zie, hier is de Christus of daar, voici en voilà en wat het maar is, zie, hier is de Christus of daar, er zat wel iemand die dat roept, dan staat er, gelooft het niet. Niet in Jeruzalem, niet in Judea. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En zullen grote tekenen en wonderheden doen zelfs. Ik laat het goed tot u doordringen. Alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de gelovigen, de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Hetgeen toch enige twijfels oproept vanwege het doen van tekenen en wonderen die zo nodig dan als bewijs moeten dienen in onze dagen voor een goddelijk werk op een of andere wijze. De duivel bedient er zich van, staat hier. Dus nou weet je het nog niet. Ik ga er niet dieper op in, neem me te veel tijd. Zo zij dan tot u zullen zeggen, zie, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ik vind een verdachte uitspraak, want ik krijg altijd het idee dat hij dan toch in de woestijn is. Maar er staat wel, gaat niet uit, dus dat maakt verder dan ook niet uit. Als men in Jeruzalem is of waar dan ook, gaat niet uit in de woestijn om te denken dat daar de Messias is, want dat gaat niet. En wanneer ze zeggen, ziet, hij is in de binnenkamer, zo van, kom eens met hem mee, ik weet waar hij is. Enzovoorts. En ze leiden je in een of ander vertrek, een achterkamertje, misschien een voorkamertje, misschien wel een opperzaal. Het kan natuurlijk ook een onderzaal zijn, genaamd het keldertje. Huiswerk is, hoeveel cafés zijn er in Nederland die gelegen zijn in een kelder en die zo heet het keldertje. Ik ken er niet meer dan 2, maar ik ken sowieso geen cafés. Maar... Nee, maar ik ken er 2, ja. Maar gelooft het niet, want het is zover nog niet. Want gelijk de bliksem, dat is vuur uit de hemel. Gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen. Nou heb ik de bliksem nooit herkend als van komend van het oosten naar het westen. Maar in dit geval komt die bliksem dus wel van het oosten naar het westen. Vuur uit de hemel, van het oosten en van de oorsprong en van de olijfberg. Als het over Jeruzalem gaat. Alzo zal ook zijn de aanwezigheid, de komst, de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. Mensen hoort met een hoofdletter geschreven te worden, want het gaat om de naam van Adam. Maar toen maar. De koning dus, de Zoon des Mensen, die zou komen met grote kracht en heerlijkheid enzovoorts. Maar hij komt met vuur uit de hemel, oordeel dus, want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Dat heeft men toen weer veranderd met ingieren, omdat in de tijd de gemiddelde HBS'er dacht dat arenden geen aas eten. Dat is een beetje dom, want arenden eten net zo goed aas, doodvlees. Dus het is maar onzin. En bovendien het onderscheid tussen al die vleesetende dieren, die prooivogels, dat is heel moeilijk te maken. En de namen van die beesten in allerlei talen lopen ook volledig door elkaar. Dus ik zal u er niet mee lastig vallen. Het gaat om inderdaad vogels die aas eten. En als u vindt dat er dan gieren moet staan, oké, daar maak je de gieren van. Maar het gaat om hemelse wezens op een of andere wijze. Maar al waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderen. En u weet wat er gebeurt. Ik moet er ineens aan denken, aan die geweldige stank. En toen ging ik kijken wat er aan de hand was. En toen lag er ergens heel eind verderop een dode olifant te rotten. En ik heb de gieren niet kunnen tellen. Het was verschrikkelijk afzichtelijk toneel, om zo te zeggen. Maar ja, die dingen, zo gaat het inderdaad. Er ligt een dood lichaam en dan komen de jakhalzen en de, weet je, die beesten, de spotted hyena, de gestreepte en de gevlekte hyena en wie er allemaal maar komen. En allerlei vogels en de marabous, de jongens, wat een getop allemaal. Allemaal in volgorde, want daar is ook een pikorde. Allemaal lijkenvreters. Dat is maar goed ook, want het moet allemaal opgeruimd worden. Dat is wat ze doen. Dat is wat hier staat. Waarna de vraag is, wat wordt er verstaan onder het dood lichaam? Dat moet ik u zeggen, dat is niet zo heel moeilijk. Want in de eerste plaats lezen wij, maar ik heb geen tijd om het op te zoeken, maar ik noem het, hè. Kost niks meer. Ezechiël 37, het dal der doodsbeenderen. Voorbeeld van alliteratie. Het dal der doodsbeenderen. Zullen deze beenderen levend worden? Het is omstreden. Maar wat er gebeurt, is dat die dorre doodsbeenderen bij elkaar komen en ze vormen een dood lichaam. En van die beenderen staat, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ongelovig en wel, want er was geen geest in. Daar heb je een dood lichaam als uitbeelding van een ongelovig Israël. Niet specifiek Juda, maar Israël. Dat dode lichaam. En je vindt het trouwens ook in Deuteronomium 28. Deuteronomium 28, waar ik lees in vers 25, dat Mozes zegt in zijn wat lange afscheidstoespraak: de Heere zal u geslagen geven voor het aangezicht uw vijanden. Door één weg zult gij tot hem uittrekken en door zeven wegen zult gij voor zijn aangezicht vlieden. En gij zult van alle koninkrijken der aarde beroerd worden en uw dood lichaam, let op dat er niet staat, en uw dode lichamen. Het zijn niet de dode lichamen van de Israëlieten. Uw dood lichaam enkelvoud. Dat is dus de hele natie. De staat. Het volk. Uw dood lichaam zal aan alle gevogelte des hemels en aan de beesten der aarde tot spijzen zijn. En niemand zal ze wegjagen. Niemand zal ze afschrikken. En de Heere zal u slaan met zweren van Egypte en met spelen met droge schurft en krausel, waarvan je niet zult kunnen genezen, ondanks een lockdown. Dat laatste staat er niet, maar ik kom er weer niet in houden. Dus, doe maar. Ja. Het is ernstig. En ik weet dat je wordt geacht dan ernstig erover te spreken, maar ik lees die dingen nogal laconiek. En, want dat kan ik niet anders, anders moet ik er ook bij huilen als ik het lees. En dan kan ik niet verder spreken. En er verandert niks mee. Want het gaat er niet om wat ik ervan vind of wat ik erbij voel. Godzijdank. Het is de waarheid en die verandert niet. En dat is wat ik u probeer mee te geven. Waar zo'n ongelovige Joodse staat bestaat, komt daarover noodzakelijk het oordeel van God. Mijn grootvader in 1948, 49, 50 schreef een serie artikelen, uitgegeven als boekje. Later heb ik het nog eens ooit opnieuw uitgegeven. Onder de titel Wat zal er van de staat Israël worden? Want in die dagen werd die staat Israël uitgeroepen, dan wel opgericht. En hij zei, dat wordt helemaal niks. En kreeg dus wat oneenigheid met Johannes de Heer, wat briefwisselingen enzovoort. Dat is wel weer bijgelegd, dat is wel weer goed gekomen. Want Johannes de Heer kwam van een Calvinistische kant binnen en die dacht dat het herstel van een Joodse staat de vervulling was van Gods beloften. En mijn grootvader zei, nee, het is niet de vervulling van Gods beloften, het is de vervulling van een profetisch woord. Dus niet hetzelfde. Het is de terugkeer van een volk in ongeloof, terwijl het in ongeloof, door ongeloof, het land is uitgezet. Wat denk je wat er gebeurt als het in datzelfde ongeloof gewoon weer terugkomt? En ik gebruik het voorbeeld van de school, want de man was onderwijzer. En het voorbeeld van de school van iemand die de klas wordt uitgestuurd enzovoort. En dan na verloop van tijd gewoon doodgemoedereerd weer die klas binnenkomt. Wat denk je dat er gebeurt? Er komt datzelfde oordeel over en hij schreef wat systematischer, opa, en die zei, in de Bijbel kun je dat nazoeken, als de situatie zich herhaalt, dan worden dezelfde profetieën ook weer van kracht. Vandaar dat profetieën over bijvoorbeeld de val van Jeruzalem meerdere keren, vanuit Oude Testament, meerdere keren worden vervuld. Het is dezelfde situatie, dus er gebeurt hetzelfde, want God verandert niet. Christus of God, Christus en God, gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Daar gaat het over. Het punt is nu, dat hier in Matteüs 24 de Heer niet iets anders doet dan wat hij voorheen gedaan heeft. Dit is ongeveer een van zijn laatste redenvoeringen, zal ik maar zeggen. Er komt nog een langere, maar die staat dan in Johannes 14, 13, 14, 15, 16, 17, vijf hoofdstukken lang, in de opperzaal. Dit is daar nog voor. Maar wat de Heer altijd gedaan heeft, is niet de mensen zijn omgeving vertellen, het is zus en het is zo, en ik zal jullie een systematische bijbelstudie geven, enzovoorts. Never, nooit. Ik heb het nooit kunnen vinden ergens. Het enige wat ik vind in de uitspraken van de Heer Jezus, is dat hij cryptische uitspraken doet, die je niet meteen kan begrijpen. Niet alleen in de gelijkenissen, maar daarbuiten ook. En het meest concrete is nog dat hij vragen stelt aan zijn tijdgenoten. En hij geeft er niet het antwoordenboekje bij. U weet wel, wie is de Messias? Wiens zoon is hij? Oh ja, van David? Waarom noemt David het dan zijn heer? Red je? Hij geeft geen antwoord. En hij zei, wat is dan dit? De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks enzovoorts. Wat is dan dit? Wat betekent dat dan? En hij verklaarde het niet. Enzovoorts. En bij gelegenheid, bij die vrouw die beschuldigd werd, begon de Heer in het zand te schrijven. En iedereen liep weg. Maar er wordt niet verklaard wat er nou eigenlijk gebeurde. Zoek het maar uit. En het punt is dat het allemaal dingen zijn die verwijzen naar de oud-testamentische geschriften. Die zij geacht werden te kennen, die zij claimden te kennen, binnen het Jodendom zeker, maar die ze helemaal niet kenden en nooit werkelijk bestudeerd hadden. In het algemeen wat Joden doen als ze Torah leren of wat dan ook, dat is hoe je het moet voordragen. Welke klinkers je moet uitspreken, want die zijn niet geschreven. Ze moeten ze erbij leren. En op welke toon, met welke melodie enzovoorts. That's it. Maar wat het betekent. Natuurlijk, er zijn er die daar zich mee bezighouden. Ik heb Rambam al genoemd, hè. En zo zijn er natuurlijk meer beroemde rabbies geweest in de loop der tijd, zoals het christendom zijn aartsvaders, zijn kerkvaders kent, of zijn oudvaders wordt het genoemd, geloof ik. Zo heeft het jodendom dat ook. Maar het is tamelijk uniek, want de gemiddelde jood kent zijn Bijbel niet en de gemiddelde christen ook niet. En nee, de gemiddelde mohammedaan kent de Koran niet. Ze moet het wel lezen, maar zo wat. In alle drie de gevallen geldt dit, hè. Ze moeten het wel lezen. Ze lezen het soms volgens een rooster, maar te weten wat er staat. Dat is toch zo? Echt begrijpend lezen? Ja, dan word je voor het blok gezet. Wat doe ik er nu mee? En als je niet weet wat er staat, kun je je schouders ophalen en morgen lezen we weer een volgend stuk. Maar het gaat erom, wat staat hier nou precies? Nou, dat er een gruwel der verwoesting zal worden opgericht, maar die is uit Daniel. Dat als dan een grote verdrukking zou zijn, de hoedanige niet is geweest, die is expliciet uit Daniel, want er staat hier ook bij. Daniel 12 vers 1, is bijna letterlijk geciteerd, enzovoorts. En wat die dagen betreft, ze worden geteld in Daniel menigmaal, daarna in de Openbaring ook nog enige malen. Dus je kan het niet missen. En die schriftgedeelten, die zou je dus naast elkaar moeten leggen. Daarnaast heb je nog de valse profeten, maar de geschiedenis is vol geweest van valse profeten. Mozes maakt er al melding van dat het zo zou gaan, valse profeten. En van mannen die zeggen, al zo spreekt de Heer, en de Heer zegt, maar ik heb helemaal niet gesproken. En bij gelegenheid, maar in uw naam hebben wij zus en zo gedaan. En dan zegt de Heer, ga weg van mij, ik heb je nooit gekend. Gij zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken, enzovoorts. En zelfs van die uitdrukking hebben we gemaakt, dat betekent dat je het niet mag vloeken. Maar als ik eerlijk ben, maar ik moet dat natuurlijk helemaal niet in het publiek zeggen hoor, heel onverstandig, maar als ik eerlijk ben, zou ik minder moeite moeten hebben met vloeken dan met het gedoe van al zo zegt de Heer, ik ben een profeet en de Heer heeft mij verteld dat jij of jullie of enzovoorts. Want dat is de naam des Heeren ijdelijk gebruiken. En dat andere, ja, dat is gewoon slecht taalgebruik, dus armoedig taalgebruik, dus onbeschaafd taalgebruik en wat het maar is. Maar niet bewust. Dat is misschien nog erger, maar vooruit. Maar diegenen die roepen al zo zegt de Heer en dan met de verhaal komen, doen dat bewust. En die zeggen, maar God wil het, God heeft het mij duidelijk gemaakt enzovoort, die doen dat bewust. Heb je dat nog? Nou ja, denkt u er maar zo van na. Ik ga naar Daniel, want daar lezen we deze dingen. Ik hoop dat u deze dingen nu in gedachten hebt. Enzovoorts. Want ik ga dan dus toch maar eerst naar Daniel 9. Omdat dat echt het tijdrekenkundige deel is. En terwijl ik het opzoek zeg ik dan, Daniel en zijn vrienden, de drie, u kent ze wel uit de bekende liederen, Sadrach, Mesach en Abednego enzovoorts. Daniel en zijn vrienden, en nog zo wat volk trouwens, de adel uit Juda, werd uit Juda weggevoerd door Nebukadnezar bij de eerste verovering van Jeruzalem. Er kwam later nog een verovering van Jeruzalem en daarmee het begin van de ballingschap. En daarna kwam er nog een keer een verovering van Jeruzalem en daarmee de verwoesting van Jeruzalem en alles wat er nog in het land was overgebleven. Het ging in drie fases, het zijn drie jaartallen enzovoort. Het is ingewikkeld, maar dat is mijn punt niet. Waar het over gaat is dat Daniel behoorde bij de fine fleur, heet dat, bij de upper ten, maar het waren er meer dan ten, enzovoort, bij de elite van de adel. De adel was vroeger de elite. Tegenwoordig weet ik het niet zeker meer. Dat kan ook niet, want men heeft de adel afgeschaft. Adel bestaat alleen nog bij de adel, dat weet u toch, hè? En steeds minder ook nog. Maar goed, Speelt niet, maar dat was de elite van het volk. En de vijand nam de elite weg zo van... Dat zijn de mensen die leiding geven aan het volk. Of hebben een natuurlijk gezag op grond van hun geboorte, hun opvoeding, aanleg en wat het maar was. Daartoe zijn ze geboren, verwekt, gekweekt of wat het maar wezen mag. En als ik die dan weghaal, dan blijft het volk achter en die kunnen dan niks meer, want ze hebben geen leider. Dus Nebukadnezar deed... Dat is betrekkelijk gebruikelijke bezigheid trouwens, waar volkeren elkaar bestrijden. Dus Nebukadnezar voerde die lui weg. Daniel, Michel en Azaria, en hoe ze maar heet ook alweer, allemaal. En later kregen ze dus andere namen. Maar ze werden weggevoerd naar Babel. Maar Daniel was iemand die de profetieën kende. Nou ja, als je vroeger ergens een boek moest hebben, dan moest je het zoeken bij de adel. Ik zie het nou nog steeds, als je dan van die opname ziet op televisie dan, hè, van die opname van die Engelse manor houses of van de kastelen, maar ook in Nederland, dan is er altijd wel een bibliotheek. En ook eens geen bibliotheek, er staan de boeken opgestapeld in prachtige kasten tot aan het plafond. En het plafond is niet op 2,10 meter. Toch? Waarom waren de plafonds vroeger veel hoger? Dan kon je je boeken tenminste kwijt. En waarom maken ze de plafonds tegenwoordig zo laag? Ze willen niet dat je boeken in huis hebt. Dat is wat het is. Maar dat is mijn idee dan. Maar nu weer verder. Daniel kende de profetieën en Daniel had het idee van... Ja, dat gebeurt nu wel, maar nu is de... Israël is weggevoerd in Assyrische ballingschap. Nu is ook het tweestammenrijk, is Juda onderworpen, verder was het nog niet toen, onderworpen aan Babel, aan Nebukadnezar. Maar wanneer, in Gods naam, wanneer zal dan en hoe zal dan ooit dat gezag weer terugkeren? Wanneer zal ooit de Davidische koningschap en koninkrijk weer zelfstandig worden? Kortom, wanneer zal de Messias komen? Want dat is natuurlijk gewoon het hele verhaal. Wanneer komt het herstel? Want God had beloften gedaan. De scepter zal van Juda niet wijken. Dat is nog steeds een probleem, maar ik weiger erop in te gaan van de week. Waar is die scepter van Juda dan? Maar toen maar. Zoals gezegd, ik weiger erop in te gaan nu. Maar dat zijn zo van die dingen waar Daniel zich mee bezig heeft, met de profetieën. En hij begreep onderweg trouwens ook dat die Messias zou komen en dus het Davidische koningshuis zou herstellen in Jeruzalem, alleen op grond van de bekering van dit volk, dat nou eenmaal op grond van hun ongeloof en ontrouw aan de Heer in Babylonische ballingschap was weggevoerd. En dat is de reden waarom dezezelfde Daniel in hoofdstuk 9, want ik zou bij hoofdstuk 9 beginnen, in hoofdstuk 9 in gebed gaat. Want daar staat in hoofdstuk 9 van Daniel, dat het was in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasverus, uit de staat der Meden. Daar ga ik niet op in, wie dat allemaal, hoe dat zit, veel te ingewikkeld nu. Dat die koning gemaakt was over het koninkrijk der Galdeën, over het Babylonische Rijk. Het werd daarmee het Medische Rijk en vervolgens het Medo-Persische Rijk. En in het eerste jaar zijn regering merkte ik Daniel in de boeken, die hij dus kennelijk had, zelfs in Babel, dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren was. Dat kan je vinden in Jeremia 25. Staat hier niet bij, hè? Nee. Vreemd, hè, dat ze dat er niet bij schrijven. Als tekstverwijzing. Maar goed, het is Jeremia 25... Vers 11 en 12. Dit ganse land zal worden tot woestheid, tot een ontzetting. En deze volken zullen de koning van Babel dienen 70 jaren. Maar het zal geschieden als de 70 jaren vervuld zijn. Dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk spreken, de Heer hun ongerechtigheid bezoeken, enzovoorts. Zekerlijk, als 70 jaren te bouwen zullen vervuld zijn, en dat staat er dus 3 keer in die 2 versen, zal ik jullie de bezoeken en ik zal mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende op deze plaats. En los van of die 70 jaren hierom zijn, het was in ieder geval het eind van de Babylonische koningen, want nu kwam er een Medier. Niet iemand van de Medici, dat is weer een ander verhaal, de Medici. Darius de Medier. Gobrias schijnt hij te heten in het Grieks. Maar dat doet er allemaal nou niet toe. Het is de ondergang van het Babylonische Rijk. Het is het begin, maar dan ook inderdaad het begin, van het Medo-Persische Rijk. En Daniel denkt, dit is een stap de goede kant op. En wat hij dan doet is, ik stelde mijn aangezicht tot God de Heer om hem te zoeken en met gebeden, met smekingen en vasten en zak en as. En ik bad tot de Heer mijn God en deed belijdenis en zeide, och Heer, gij grote en verschrikkelijke God die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem lief hebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan en goddelooslijk gehandeld. Wij hebben gerebelleerd, wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten. Lees het maar na en dat gaat dan zo door tot en met vers 20. Nou, tot en met vers 19. Een lang gebed, en dat is niet maar een historisch gegeven, zo van, hij bad zo lang en toen reageerde de Heer, gaf hem een antwoord of iets dergelijks. Ik ben niet van de ethici, ik ga daar niet over, ik geloof ook niet dat het daarover gaat. De Heer zelf zei later, mensen denken dat als je maar lang genoeg bidt, dat de Heer het dan wel hoort. Hij zegt, maar dat is een misverstand, dat doen de heidenen. Zit hem niet in de veelheid van woorden, hier ook niet. Wat het wel betekent, is simpel dit, dat ooit een keer Israël, eigenlijk moet ik eerst zeggen het Joodse volk, maar het ligt in elkaars verlengde, dat ooit een keer het Joodse volk tot geloof zal komen, tot aanroepen van de naam des Heren. En dan verschijnt de Heer. Al was maar omdat er uitdrukkelijk staat, want al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Enzovoorts. Dan zal de Heer komen, als men zich tot hem wendt. En de Bijbel beschrijft dat, met name Zacharia beschrijft dat. Maar daar is het wachten op. En indien men dat dan niet goedschiks doet, wel dan kwaadschiks. Dat wil zeggen, die grote verdrukking die komen zal, waar we het over hebben zullen, die heeft wel degelijk tot doel om het volk alles af te nemen wat het heeft, zodat er nou niks anders op zit dan op het moment dat men alles verloren heeft de naam des Heren aan te roepen. En ik voel me net een klassieke evangelist, want, en dat bedoel ik niet, helemaal niet lelijk. Nee, integendeel, maar het is klassiek en het is traditioneel. Het makkelijkste kun je de mensen het evangelie brengen op het moment dat ze compleet alles kwijt zijn en niks meer te verliezen hebben. Als hun leven een puinhoop geworden is, als ze niet meer weten waar ze het zoeken moeten, geen toekomstverwachting meer hebben, niks. Wat moeten ze dan doen? Nou ja, ik had ook gewoon zeggen, het is het gewoon spreekwoord, nood lid bidden. En als het volk in de uiterste nood komt, zal het bidden. En als het volk moet bidden, dan wel als het volk tot geloof moet komen, betekent dat in de praktijk, nou wat technischer, dan betekent het in de praktijk dat de hoogste gezagdrager in het volk, over democratie hebben we het niet, hè? Dat is geen Bijbels ding. Christendemocraten ook niet. Nee, democratie is helemaal geen Bijbels ding. Theocratie is een Bijbels ding. Maar goed. Maar dat betekent dus dat als het volk de naam des Heren moet aanroepen, is het niet Jan, Piet en Klaas of hoe ze dan maar heten, maar het is de hoogste gezagsdrager, althans degene die officieel en bij voorkeur in rechten het volk vertegenwoordigt. Dat is de... Ik had leuk, want wij in Nederland hebben daar een titel voor gehad, vroeger. Dat heet de landsadvocaat. Dat was, we hadden hem al genoemd, hè? Johan van Oldenbarneveld. De landsadvocaat. De man die het volk vertegenwoordigde. En die kon spreken namens het volk. Of het volk het ermee eens was, dat is een ander verhaal. En in de Bijbel vinden we voorbeelden daarvan dat de hoogste gezagsdrager in Israël, dan wel in Juda, dat de hoogste gezagsdrager zich wendt tot de Heere met een vooral lang gebed, opdat wij er niet te snel overheen zouden lezen, want dat is de strekking ervan, maar met een vooral lang gebed waarin die gezagsdrager belijdenis doet van de zonde van het volk en vraagt om vergeving. Waaronder Mozes, ik geloof meerdere malen, maar in elk geval Mozes, Salomo, dat gebed vooral zou je moeten lezen, het gebed bij de inwijding van de tempel, omdat het inhoudelijk volkomen misplaatst lijkt bij die gelegenheid. Maar doe maar. Hij doet belijdenis van de zonde van het volk. Niet eerzien, heer, we hebben zo ons best voor u gedaan. Heel het volk heeft bijgedragen. Ze zijn straatarm geworden, want ze hebben al hun geld en goederen ingeleverd om te komen tot de bouw van deze kostbare tempel. Dat was namelijk zo. Vandaar dat het volk na Salomo's dood zei, nou houden we ermee op. Wij willen niemand meer uit het huis van David. En als er toch een nieuwe koning moet komen, willen wij belastingverlaging. Die ze dus niet kregen, want belastingen worden nooit verlaagd. Never ever. En toen kwam Rehabiam. Wat hij precies zei, durf ik niet te herhalen. Want dan moet ik het nog uitleggen ook. En dan schaam ik me dood voor die man. Maar goed, laat me zitten. En zo was het toch. Maar in plaats daarvan zegt hij zegt niet, dit is onze prestatie. Hij zegt, we hebben niks verdiend. Wij zijn van u afhankelijk. Wij hebben gezondigd, o Heer, vergeef. En toen zond de Heer inderdaad het vuur op het brandofferaltaar en aanvaarde het offer. Nam het volk aan. En eerst was het Mozes, nu was het Salomo. En hier hebben wij, komt meer, maar goed. Bij de richteren komen die dingen voor, maar dat is op andere schaal. Maar hier is de hoogstgeplaatste Jood. Nee, dat was niet de vazallenkoning in Jeruzalem. Maar die was het trouwens inmiddels niet meer. Het is Daniel als hoogst geplaatst, als derde in het Rijk heet het bij gelegenheid. Het wereldrijk van die dagen namelijk. Dus het was de hoogst geplaatste Jood ter wereld. Als iemand het Joodse volk kon vertegenwoordigen, was het Daniel. Het is wat hij doet en we krijgen een gebed van een volle bladzijde ongeveer, waarin hij belijdenis doet van de zonde van een volk, waaraan hij persoonlijk trouwens part nog deel had. Maar hij sprak als de personificatie van het volk. En in de toekomst gaat het dus gebeuren dat ooit dat volk alsnog de naam des Heren zal aanroepen. En dan komt de Heer. En wanneer is dat? Na 70 jaren, die 70 jaren van hier zijn al lang voorbij. De Heer kwam niet. Men mocht terugkeren uit de Babylonische ballingschap. Dat is inderdaad gebeurd. Een of twee jaar later, onder het eerste jaar van Kores. De Perziaan heet dat. Maar dat is verder het punt niet. Dat is verder niet gebeurd. Maar in plaats daarvan onderbreekt de Heer het gebed van Daniel, hij breekt het af, als ik nog sprak en bad, vers 20. Als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde namelijk, en is namelijk, en de zonde mijns volks van Israël, wat heel vreemd is, want het was van Juda eigenlijk, waarvan ik deel uitmaakte, Israël als zodanig was al meer dan anderhalve eeuw geleden afgevoerd, vernietigd, had opgehouden te bestaan als natie. En toch zegt hij Israël. Maar dat demonstreert de profetische karakter van het een en ander. Als ik nog sprak en beleed de zonde van mijn volk van Israël, en mijn smekingen nederwierp voor het aangezicht des Heeren, mijn Gods, om des heiligen bergs wil, mijn Gods, vanwege de Sion en de troon van David die hersteld zou moeten worden in Jeruzalem, enzovoorts. En die is nooit hersteld geworden. Want in en na de ballingschap is er nooit meer een koning geweest uit het huis van David op een troon in Jeruzalem. Oké, als er dan toch de scepter niet van Juda geweken is en er altijd een koning uit het huis van Juda over Israël regeert, wel nu dan niet in Jeruzalem. Dus in Jeruzalem hoef je dat niet te zoeken. Ben ik duidelijk genoeg? Mooi. Als ik nog sprak in het gebed, vers 21, zo kwam de man Gabriel, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende, omtrent de tijd des avondoffers. En hij onderrichtte mij en sprak met mij en zeide, Daniel, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin uw smekingen is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om u dat te kennen te geven, want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. Die het leest, merken daarop. Heb je toch onthouden uit Matthäus 24? Zelfs die zin komt uit Daniel, uit Daniel 9. Die het leest, merken daarop. En hier staat, versta dan dit woord en merk op dit gezicht. En dan komt hij. Dat is dus waar je op zou moeten merken en waar Matthäus 24 naar verwijst. Dit wat nu volgt. En dat gaat snel. Ik kan het ook snel zeggen, per slot, wij leven zoveel jaren later, dus het mag niet al te moeilijk zijn om het verhaal te volgen. En dat men er allerlei vreemde dingen aan gehangen heeft aan die profetie die nu volgt, ja, dat is mijn verantwoordelijkheid niet, daar kan ik ook niks aan doen. Dat zorgt de duivel wel voor om ons af te leiden en om het moeilijk te maken en om een discussie op gang te houden enzovoorts. Maar het heeft allemaal geen zin hoor. Het is heel gemakkelijk. 70 weken, zegt de engel, de man Gabriel. 70 weken. Het woord week is hetzelfde als het woord zeven. 70 sabbatten mag ook. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Daarna moet ik dan uitleggen dus dat onder week ook verstaan kan worden week van jaren. De Bijbel kent het. Ik meen trouwens, dat ik heb het wel eens nagezocht in de concordantie. Het Oude Testament kent het woord jaarweek. Jaarweek, gewoon als één woord. Typisch Nederlands, maar komt erin voor. En ik hoor nog, hoe heette die man, Laban, die zei tegen zijn aanstaande schoonzoon, of de man die zojuist de schoonzoon geworden was, zei hij, vervul de week van deze. En dat betekent niet dat hij een week moest werken voor nog een dochter van Laban, maar echt 7 jaren. Dat weet iedereen. Een week. Want week is het woord voor 7. Net als sabbat is het woord voor 7 en het zijn dus in dit geval 70 maal 7 jaar zijn de 490 jaar. En ik weet het mede zo zeker omdat in het volgende hoofdstuk, dat is nog in dezelfde kolom in mijn Bijbel, in hoofdstuk 10 vers 2 staat, in die dagen was ik Daniel treurende 3 weken der dagen. Waarom staat erachter der dagen? Als een week altijd een week van dagen is, van 7 dagen. Nee, het staat erachter, omdat je ook weken hebt van jaren. En zelfs van nog meer, maar toen maar. De 70 weken, vers 24, zijn bestemd, is bepaald, bestemd en bestemde tijd, zijn specifieke termen uit Daniel. En bestemd, vast. Zijn bestemd over uw volk. Daar gaan we, hè? Punt voor punt even. Welk volk? Zo smal mogelijk het volk van Daniel, dat is het Joodse volk. En omdat het gaat om een koninkrijk, weet je dat het gaat om een koninklijke stam, dus het gaat over het Joodse volk. Zo kennen wij het ook tot vandaag, het Joodse volk. Wat er van over is, maar dat geldt natuurlijk altijd, wat er van over is, ja. Het Joodse volk. 70 weken zijn de 70 maal 7 jaar, dus 490 jaar, zijn bestemd over uw volk, het Joodse volk, niet de volkeren, niet de heidenen, geen ander volk, het Joodse volk. En over uw heilige stad, daar weet u toch wat over gaat? Jeruzalem. Het ging ook trouwens over de berg des Heren, de heilige berg enzovoorts. En Jeruzalem was al genoemd in vers 2. Dus doe maar. 70 weken over het Joodse volk en hun stad, de Joodse stad, om de overtreding te beëindigen. Om het einde te maken aan de ongelovigheid van het volk uiteraard. En daarmee om de zonden te verzegelen, in de zin van op te sluiten, weg te doen. En om de ongerechtigheid, wat een synoniem is voor overtreding, om de ongerechtigheid te verzoenen. En dus om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Je kunt natuurlijk gaan staffelen en zeggen hoeveel dingen worden hier genoemd. En dan moet ik u zeggen, als u mij vraagt, maar één ding. Het wordt alleen menigmaal genoemd. En dat is een klassieke manier om iets te beklemtonen. Je herhaalt het gewoon, je stapelt het op. Zo werkt dat. En dus met grote nadruk, na 70 weken zijn de 490 jaren, zou een eind komen aan het ongeloof van het Joodse volk. En dat betekent dus min of meer automatisch, dan komt dus de Messias om zijn koninkrijk te openbaren. Dat is wat het is. Zie? En dat staat er ook min of meer achter. Namelijk om het gezicht en de profeet te verzegelen. Dit visioen en heel deze profetie te bekrachtigen en daarmee te vervullen. En om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dat is het woord voor de Messias, toch? De gezalfde. Gaat over de komst van de Messias. Ja, dat staat er niet zo. Maar dit is bladzijde 847. Je weet toch dat de Messias is die zoon van David, die een stoel zou hebben, een troon zou hebben, die niet zou wankelen tot in eeuwigheid, een eeuwig koninkrijk enzovoorts. Dit is toch wat we elk jaar met Kerstmis moeten aanhoren? Nee, niet dat het me vermoeit. Ik vind het prima. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen om te zitten op de troon van zijn vader David en al dat soort dingen meer. Dat weet u toch? Dat hoeft toch niet uitgelegd, dat is toch herkenbaar. Behalve voor degenen die geen belangstelling hebben voor de Bijbel. En die horen nu dit voor het eerst, of ze lezen dit voor het eerst. En zeggen, nou, dan begrijp je niks van wat die man er allemaal over zegt. Nee, het is bladzijde 847. Tuurlijk niet. Maar dit is wat er staat. Niet 70 jaar, maar 7 maal 70 jaar. Waarbij ik mij dan haast om te vermelden dat in de geschiedenis, nee, laat ik het anders zeggen, dat de oud-testamentische geschiedenis van Israël inderdaad kan ingedeeld worden in perioden van 490 jaar. Dus de laatste daarvan. Ja, dit vind ik niet zo nodig om dat nu uit te leggen, maar het is wel zo. Perioden van 490 jaar die zich herhalen. In de oud-testamentische geschiedenis kom je in de tijdrekening namelijk nooit bij een 50 terecht. Iemand zei, maar het 50ste jaar is toch het jubeljaar. Dan zeggen, ja, dat zo wordt gezegd en zo lijkt het ook, maar op de kalender begint het 50ste jaar, namelijk het jubeljaar, halverwege het 49ste en duurt tot halverwege het eerste jaar van de volgende cyclus. Het komt niet verder dan 7x7. Je komt niet aan de 5, aan de 50. Als het toch gebeurt, is het een wonder van God. Het is daar ergens, het moet ooit een keer komen. Maar tot nog toe gaat het steeds, je komt tot 7 en niet bij de 8. Je komt tot 7 maal 7, 49, maar niet bij de 50. Maar ooit kom je bij de 8 en 50. Hebben jullie? Ik zeg het niet voor niks zo, want er zit een heel uitgebreid verhaal achter. Wat ik u nu toch maar weer onthoud. Want ja, laat maar. Gaat om wat eerst staat. 490 jaar tot op de komst van de Messias. En dan komt de toelichting. Want dit was het hele verhaal, hè. 490 jaar. Maar nou moet je weten, maar wanneer begint dat dan? 490 jaar? Sommigen vragen zich dat niet af en beginnen te rekenen van het eerste jaar van Darius. Omdat dat het tijdstip is van de komst van deze profetie. Maar ja, je moet het volgende vers lezen. Weet dan en versta. Het schijnt toch wat lastig te zijn, dus staat het dubbel. Weet en versta. Van de uitgang des woords. Om te doen wederkeren. Om te laten wederkeren, om te doen wederkeren. Uit de ballingschap. Niet vanuit de vanaf de terugkeer uit de ballingschap. Ook niet vanaf de tempelbouw, herbouw. Vanaf de uitgang des woords. Dat is de uitgave van een edict. Een overeenkomst. Publicatie van een wet in de staatskrant. Zoiets, want dat wordt altijd gepubliceerd. Hè? De uitgang des woords om heden en zijn notaris er nog vandaan. Nee, dan komt er een datum boven, heden enzovoorts. En dan vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren, maar dat is niet het eind. En om Jeruzalem te bouwen. En er komt nog een toelichting. Want er staat er tot op Messias de Vorst. Maar er staat ook nog de straten en de grachten, de breedten. Een straat is een breedte, hè? En vanaf de andere kant gezien een nauw. Een zeestraat heet een nauw. Het Nuldernauw heet het bij ons. En van de andere kant heet het wat anders. Maar doe maar weer. Ja, dat is echt waar. Hè? Ik kan het niet verstaan, hoor. Het Wolderwijd, ja. En van de andere kant heet het Nuldernauw. Het is hetzelfde. Maar een straat is een breedte eigenlijk. Waar je door kunt. Dat is de oorspronkelijke betekenis van het woord straat. En het heeft van doen met verdedigingswerken. Een breedte, een gordel om de stad heen, buiten de muur. Soms ook binnen de muur, maar soms zijn het ook twee muren met zo'n strook ertussendoor. Enzovoorts. Want Jeruzalem bouwen, ook dat zijn twee verschillende dingen. Je moet opletten. Het ene is dat je kunt Jeruzalem bouwen en dan bedoel je, de huizen worden gebouwd en weer bewoond. Dat mocht al in 536 voor onze jaartelling, het eerste jaar van Kores de Perziaan, die de Joden toestemming gaf om terug te keren naar Judea. En inderdaad om daar te wonen en de huizen te bouwen, inderdaad in Jeruzalem. Maar daarmee is Jeruzalem nog niet de stad die gebouwd wordt. Dat weten wij omdat vele jaren later, in 445 voor onze jaartelling, dat is een heel eind hoor, van 538 tot 445, in 445 voor onze jaartelling, er sprake is van dat de stad er wat treurig bij ligt. En het was nieuwjaarsdag. Voor zover wij weten, er is flink studie naar gedaan, voor zover wij weten, de eerste van de eerste maand. Nieuwjaarsdag, waarbij de Jood Nehemia, de hoogstgeplaatste Jood in het Rijk der Mede en Perzen, wat treurig stond voor de koning die, zoals gebruikelijk, Artaxerxes of Artaxasta heette, wat hetzelfde is, dat heeft met transliteratie te maken. En een rugnummer hoort er nog achter, maar dat weet ik uit mijn hoofd zo gauw niet. En anders verspreek ik me weer, dus dat noem ik er maar niet bij. Maar de koning vraagt aan zijn schenker, en dat is een adellijke titel ook, hè. Bij ons niet, maar bij de Duitsers wel. Schenk, dat is een adellijke titel, want het is gewoon de schenker. Het is een erebaantje, net als kamerheer en zo. Komt de adel toe. Maar goed, laat maar zitten. En hij vraagt aan zijn schenker, wat ben je toch treurig vandaag? Wat kijk je, sip of wat dan ook. En dan zegt Nehemia tegen de koning, dus Nehemia 1. En dan zegt Nehemia tegen de koning, ja, dat is, hoe zou ik anders kunnen zijn? Want ja, het is Hij zegt het geloof ik niet, het is ons Joodse nieuwjaar. En is dan, maar hij zegt, hoe zou het kunnen? Want onze stad die ligt daar verwoest. En de woorden ongeveer uit de klaagliederen van Jeremia. Hoe ligt die stad? Enzovoort. Het ziet er niet uit. En toen zegt de koning, want zo zijn koningen, die zeggen dan, die kunnen zich dat permitteren, vroeger tenminste. Die zegt dan, en wat is nu je wens? Wat wil je dan nu van me? Doe maar een wens. En dan zegt hij, nou, ik wil graag op eerste plaats een brief mee hebben. En dan wil ik naar Jeruzalem toe en dan wil ik bouwmateriaal meenemen. Hoe hij dat daar gekregen heeft, hout en zo, dat weet ik niet. Maar hij mocht naar de praxis om hout te... Nou, waar hij dat maar... Het staat in de Bijbel, hij houdt uit de, enzovoort. En daar kreeg hij mee, dat is allemaal beschreven enzovoort. En hij naar Jeruzalem, om Jeruzalem te bouwen, maar nu de stad. En dan roept er altijd iemand, ja, maar het was al eerder gebeurd. Dan zeg ik, nee, het gaat nu om de stad. En de muren en de poorten van de stad, dat zijn niet de huizen. Heb je dat nog? En dat was dus ook niet in 538, maar in 445 voor onze jaartelling. Naar mijn beste weten. En ik kijk niet op een jaar, maar dit is het dan wel. Hebben u dat nog? En daar beginnen dus 490 jaren te tellen. Nou ja, daar beginnen ze te tellen. Tot op, heet het, Messias de Vorst. Even meelezen, en ik moet er vanavond nog doorheen, want anders komt het niet goed, hè, door dit vers. Hè. Weten en verstaan van de uitgang des woords. Dan gaan ze nog niet op weg, dan moet het nog gebeuren. En dat is dus de eerste van de eerste maand in dat jaar. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren en Jeruzalem te bouwen in de zin van straten en grachten, verdedigingswerken. En inderdaad muren, want je kan het in Nehemia nalezen. Tot op Messias de Vorst. En er staat niet tot op Messias de Koning. Dus je moet erover struikelen. Niet tot de koning komt, maar tot op Messias de Vorst. En de vorst is de voorste, dat is wat het woord betekent. Net als het woord prins, dat betekent precies hetzelfde. De eerste... Toch? In de lijn van erfgenaam, in de lijn van erfrecht, troonsopvolging. Messias de Vorst. Dit wordt niet gemeten tot aan de troonsbestijging, maar wel tot aan de verschijning van de kroonprins. En dan denk ik al, dan ben ik weer heel snel en dan zeg ik, nou ja, als dan de kroonprins verschijnt, dan zeg je, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren, de erfgenaam van de troon, van David en wat dat maar was. Maar die woorden werden gesproken en gezongen bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Daar heb je Messias de Vorst. En het heette, zie uw koning. En toch was er geen koning. Zie uw koning komt, Zacharië 9, vers 9, arm. Je herkent er geen koning in. En in zijn heilandstaten. Het is meer de verwijzing naar zijn priesterlijke werk vandaag dan naar zijn koninklijke functie in de toekomst. En dat is ook precies de betekenis. Waarna wij uitrekenen vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren tot op Messias de Vorst. Tot aan de intocht in Jeruzalem dus, want een andere gebeurtenis uit die tijd ongeveer is niet aan te wijzen. Je denkt toch niet dat het gaat op het kruis? Messias de Vorst? Een dode? Zijn 7 weken en 62 weken. Ik heb het vele malen nagerekend. 7 en 62 is 69 samen, niet 70. Hoewel er nogal wat commentatoren zijn die echt denken dat het 70 is samen. Is echt waar? Ik lieg niet, dat is zo. Maar ik kan er niks aan doen. Het zijn 69 weken. Waarna de vraag is waarom in tweeën gedeeld, 7 en nog 62. Dan staat het er gewoon achter. Dat is het meest voor de hand liggende altijd, staat er gewoon vervolgens. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden door in mijn oudheid der tijden. Dus ik houd erop dat gedurende de 7 weken, dat wil zeggen gedurende 49 jaar, gebouwd is aan Jeruzalem. En daarna worden nog 62 weken gerekend tot op de intocht in Jeruzalem. En er zijn er meerdere die het hebben uitgerekend. Het is enigszins gecompliceerd. Ik heb u dat gezegd. Tijdrekening is, is moeilijk. Wat voor jaren reken je dan? Joodse jaren? Of hoe moet je dat doen? Enzovoorts. Maar er zijn er meerdere die het hebben uitgerekend. Maar degene die het uitgerekend hebben en inderdaad uitgegaan zijn van Nehemia 1... waar ik het over had zojuist, van die gebeurtenis, die komen allemaal uit bij de intocht in Jeruzalem op 173.880 dagen. Kun je gewoon uitrekenen, zoveel jaren? Nee, zonnejaren gewoon. 173.880. Je moet toch oppassen, want het gaat toch over schrikkeljaren. En omdat het meer dan 400 is, moet je nog oppassen, want eeuwjaren zijn weer geen schrikkeljaren. Behalve de eens in de 400 jaar weer wel. En zo. Dus op de dag, nou, het is een wonder dat het uitkomt, maar ik zweer het u, ik ken de berekening oorspronkelijk van Sir Robert Anderson. Er zijn altijd mensen die dan het nog beter willen doen, maar degenen die dat geprobeerd hebben, kwamen ook uit op 173.880. Dus ja, ik laat het maar zo. Dat steekt mij ook niet op een dag. Maar hij komt wel uit. En daar houden de 69 weken van Daniël op, met nog 7 jaar te gaan. Toch? En u voelt hem hangen. 7 jaar verderop zijn we niet bij de komst van de Messias op de troon van David. Niet letterlijk en ook niet overdrachtelijk. Maar lees maar mee. Want er staat, na die 62 weken, en ik hoop dat u nog wakker bent, na die 62 weken wil zeggen dus na die 69 weken, want er gingen er al 7 aan vooraf, is niks moeilijks. Na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Staat de vertaling. En omdat ik niet te veel tijd aan wil besteden, zeg ik meteen, wat ze vertaald hebben met uitgeroeid, heet in de traditionele Engelse vertaling, Messiah shall be cut off. De Messias zal afgesneden worden. Uitgeroeid is een veel te grote, te zware term. Hij zal afgesneden worden. Vervolgens komt het woordje maar dat bestaat in het Hebreeuws helemaal niet. Neutraal is gewoon en. Het is het voegwoord. Het is maar 1 letter trouwens in het Hebreeuws, maar vooruit. Dus maar, ik hou het maar op en. Gemakshalve. En wat het had moeten staan vervolgens is, en hij, niet het, maar hij, zal niet hebben. Dat is wat er letterlijk staat. Als u dat niet zelf kunt controleren, moet je het doen met wat ik nu zeg. Ik kan het ook niet helpen. Naar mijn allerbeste weten, dit is wat er staat. Na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden en hij zal niet hebben. Afgesneden, waarheen was hij dan onderweg? Ja, we hebben het over de Messias, de vorst. Waarheen is hij onderweg? Waar wachten we op? Hij is 70 weken onderweg naar het koningschap. En dan wordt hij afgesneden. Wat betekent dat dan? Dat hij niet bij die troon komt. En dat is mede omdat hij gedood wordt, mogen dan zo zijn. De vertalers hebben dat erin willen leggen. Maar ja, dat helpt je al niks, want u en ik weten dat hij op de derde dag weer opstond uit de dood. Dus dat is eigenlijk maar een heel kort intermezzo. Had net zo goed gewoon door kunnen gaan. Dus absoluut geen argument. Zie? Maar hij zal afgesneden worden, wil zeggen, hij komt niet bij zijn troon. Wat gebeurt er dan wel? Hij zal niet hebben. Wat heeft hij dan niet? Zijn troon, zijn koninkrijk. Daar is Messias de vorst, waarvan het koninkrijk komt nog even niks terecht. Althans niet in het openbaar, want daar gaat het uiteraard over. Wat gebeurt er dan? Dat wil zeggen, wat gebeurt er dan wel? Nou, er staat er. Een volk van een vorst die komen zal, want des vorsten is een enkelvoud, is één vorst, tweede naam van mannelijk. Een volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom, de tempel, eventueel, zal de stad en het heiligdom verderven en zijn einde zal met een overstromende vloed zijn. Einde van wat? Staat er niet bij, hier wordt de taal vaag. Einde van die vorst? Einde van de stad? En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Dat betekent dus dat tot het einde van de 70 weken aan toe, we hadden hier nog maar 7 jaar te gaan, zou een verwoesting zijn over Jeruzalem en geen komst of openbaring van het koninkrijk. Is dat ook gebeurd? Nou, jawel. Jawel, maar niet binnen die 7 jaar die we nog te goed hadden. En tot op heden, voor wat ik gelezen heb, is die laatste 7 jaar ook niet genoemd. Want we hadden 7 weken, 62 weken, dus we hadden er nog 1 te gaan. Eenmaal 7 jaar, 1 week. Die is nog niet genoemd. En wat hier beschreven wordt, wordt beschreven over na 7 en 62 weken. Heb je die? En verwoesting. Het brengt, maar ik moet het natuurlijk ophouden, dat is nou jammer. Maar, want anders kon ik nog even zeggen dat de aardigheid van die reden van de laatste dingen uit Matteüs 24 heeft een parallel in Lucas 21. Maar de eigenaardigheid doet zich voor dat in de versie van Lucas 21 gesproken wordt weliswaar over verwoesting van Jeruzalem. Maar dat is de verwoesting die al geweest is, dat blijkt uit wat er nog meer over staat. En in Matteüs 24 is het de verwoesting aan het einde van de 70ste week van Daniel die nog komen moet. Het loopt niet helemaal parallel. Maar het idee is verwoesting tot het einde toe. Wat er ook en in de tussentijd is Jeruzalem nog een paar keer verwoest trouwens. En weer herbouwd, dat weet ik veel. Maar het blijft verwoest worden. En als je ik weet niet of u dat ziet als u in Jeruzalem loopt op de Via della Rosa. Ik weet niet of dat nu kan, want je kan daar nog niet eens 10 centimeter afstand houden. Laat staan 1,5 meter enzovoort. Maar ik weet niet of u zich dat bewust bent, maar het is één grote puinhoop daar. Al is daar een volk en wonen daar mensen en zijn daar winkels. Maar je loopt dus tussen de stenen door. Eén grote chaos. Het is zo. Nou ja, illustratief. En dan volgt vers 27, ik kom daar toch wel weer op terug later, maar dan volgt vers 27, die kan ik ook net zo snel bespreken hoor, want moeilijk is hij niet. Daar staat, en hij, maar wie is hij? Hij zal velen het verbond versterken 1 week. Hij is de vorst die komen zal, uit het voorgaande. Die een verbond zal sluiten met niet velen, want dat staat er ook niet, er staat de velen. Hij zal met de velen, dat sterker met het bepalend lidwoord ervoor, dat de vertalers hebben weggelaten. Het is een bepaalde categorie, de velen. Wie? Het Joodse volk of anders de inwoners van Jeruzalem, want dit alles gaat over Jeruzalem. van de uitgang des woords om terug te keren in Jeruzalem te bouwen tot op Messias de Vast. Dat noemen wij notabene de intocht in Jeruzalem. Abusievelijk, maar het is Jeruzalem. 7 weken waarin Jeruzalem gebouwd wordt, hier ook. Het gaat allemaal over Jeruzalem en daarna verwoesting. Verwoesting van wat? Jeruzalem. En wat er gaat gebeuren in de toekomst, is dat er een vorst komt, een vijandige vorst, die met de velen, uit de Joodse staat in het algemeen, maar met het Joodse volk of met de Joodse natie of wat dan ook maar, die met de velen een verbond zal versterken, dat heet gewoon bekrachtigen. Als je het goede woord kiest in de vertaling, heb je ook geen enkel probleem. Ik weet het heel zeker, want maar zoals gezegd, ik heb er geen tijd voor, maar u moet voor de aardigheid eens Daniël 6 lezen, zo ongeveer vanaf vers 8, en dan meetellen hoe vaak er staat dat er één verbond, het gaat maar over één ding, één verbond, bekrachtigd wordt. En hoe het dan heet. 9 keer heb ik geteld. Een koninklijke ordonnantie stellen. Een sterk verbond maken. Een gebod bevestigen. Een schrift tekenen. En nog een keer, daarom tekende de koning Darius dat geschrift en gebod. En toen Daniël verstond dat dit schrift getekend was. En nog een keer in vers 13, een gebod getekend. En in vers 14, het gebod dat gij getekend hebt. En in vers 16, dat geen gebod nog ordonnantie die de koning verordend heeft. Maar onderweg heet het inderdaad sterk maken. Een verbond sterk maken wil zeggen een verbond sluiten, ondertekenen, bekrachtigen, heet dat in goed Nederlands. Dat is wat het is. Het betekent niet dat zo'n verbond er al eerder was en dat het weer van stal gehaald wordt en ineens wordt geïmplementeerd of alsnog wordt gehandhaafd of zoiets. Dat hebben er sommigen van gemaakt, dat heb ik al een keer gezegd deze week, dus dat zeg ik nou niet meer. Het is gewoon het sluiten, het ondertekenen van een verbond. Een overeenkomst tussen een vorst die komen zal met de Joodse staat. En het heeft betrekking op Jeruzalem. Want wacht, als je niet oplet, heb je er niks aan. Het gaat over Jeruzalem. En dan staat erbij een week. En wat dat betekent. Ja, ik heb er geen moeite mee. Wat dat betekent. Je hebt toch nog steeds die ene week achter de hand. We hebben de 69 gehad, je zit nog te wachten op de 70ste week van Daniël. En het hele punt is, die is niet meteen gevolgd achter de 69ste week, maar die zal pas passeren in de toekomst. En die begint te lopen wanneer dit verbond met betrekking tot Jeruzalem bekrachtigd wordt. Een verbond tussen de Joden, de Joodse staat, Jeruzalem, weet ik veel. En een vorst die komen zal, een machthebber, niet noodzakelijk een koning. Enzovoorts. En u weet toch waar dit over gaat? Ik hoef dat nog niet uit, want daar is al tientallen jaren sprake van, dat zo'n verbond eraan moet komen, dat het onvermijdelijk is, het moet een keer gebeuren. Een verbond over Jeruzalem en het beheer van de stad. Of het een gedeelde stad wordt, of toch niet een gedeelde stad, of dat het beheer over de stad gedeeld wordt en de stad één blijft, enzovoorts. Het gaat over de functie van Jeruzalem. En dat die in de praktijk in handen komt van anderen dan de Joden, dat lijkt me duidelijk. En dat die anderen dan daar ook inderdaad een afgodsbeeld zullen oprichten, dat lijkt me ook duidelijk, want dat is de rest van Daniël 9 vers 27. Daarover hebben we dus morgen weer, maar ik sluit dit van vanavond af met een algemene opmerking, dat is deze. Wij kennen bij de verklaring van de profetieën uit de Bijbel de zogenaamde historische school. En een school is een bepaalde richting, dat weet u toch, hè? En de historische school heet zo omdat men, niet maar omdat men de profetieën uit de Bijbel allemaal tracht te verklaren en toe te passen op wat inmiddels al verleden tijd is. Sommigen denken dat, maar dat is niet zo. De historische school is die richting die gelooft dat de 70ste week van Daniël al historie is, al achter de rug is, dat het gewoon zijn loop gehad heeft, En meestal gelooft men dan ook dat daarna weer een nieuwe reeks van 490 jaar begonnen is. En weer een reeks van 490 en nog een keer van 400. Enzovoort de eeuwen door tot in onze dagen aan toe. En dan zijn er nog andere, want er zijn altijd mensen die het beter willen weten. Die hebben dan uitgevonden dat er ook nog andere cycli zijn. Zoals cycli van 1260 dagen. Dan wel jaren, dan wel maanden. En dat soort dingen meer. En toen was er nog een sterrenkundige die zich mee bezig heeft gehouden. Dus die heeft uitgevonden dat er ook nog cycli zijn van 666 jaren. En de cycli van de maansverduistering en zonsverduistering. En ze komen allemaal wel ergens uit op een datum waarop iets bijzonders gebeurd is. Bijvoorbeeld dat Ajax won de Wereldcup enzovoort. Of dat de corona uitbrak in wanneer het maar was enzovoort. Of dat er een raket crashte boven Bethlehem in Arizona. Ik roep maar wat. Nee, ik meen het serieus. Ik nodig u niet uit, maar ik heb zeker wel een meter boeken van die school. Als je je verbaken wil en vermoeien wil, met een rekenmachine erbij, heb ik allemaal gedaan. Jawel, om het allemaal na te zoeken of het allemaal wel klopt enzovoort. Maar het is bij het belachelijk af, uiteindelijk. Dat is de historische school. Die redeneren dit dus allemaal weg en zeggen die 70ste week, die kon niet meer zo lang geweest. We hebben met cycli van doen. Je komt een heel eind, want geschiedenis herhaalt zich. Dat zijn dus cycli, hè? Dus dat is makkelijk. Dus Tomewin. En daarna heb je de zogenaamde futuristische school. En de futurum, dat weet iedereen toch, futurum. Dat is de toekomst. En de futuristische school is die gelooft niet maar dat profetieën nog vervuld moeten worden in de toekomst. Maar is die richting die gelooft dat de 70ste week van Daniël nog in de toekomst zijn loop moet hebben, nog niet vervuld is. Daar hangt hij op. Historische school, 70ste week is vervuld. Futuristische school, 70ste week moet nog komen in de toekomst. En daar horen wij bij, tenminste ik wel. 70ste week is nog toekomst. En voor degenen die moeite hebben met dat tijdrekening wordt onderbroken, moet ik u toch wat meewarig aankijken en zeggen, wat is dat toch eigenaardig. Ik heb enige jaren in een fabriek gewerkt, moet ik u zeggen. En als ik daar binnenkwam, dan moest ik recht om de hoek eerst mijn kaart, klokkaart, in de klok duwen. En dan kwam er een stempel op. Daar stond dan op welke dag het was en hoe laat ik was binnengekomen. En als ik dan weer wegging, moest ik weer afstempelen, ging ik weer uit. Klok. En toen ik later in Mark Neukirchje kwam, omdat ik een klarinet moest gerepareerd hebben door iemand die er echt verstand van had, zat die man daar, meneer Komnik, het is Jurgen Komnik. Je hoort het niet, maar goed, Jurgen Komnik. Van harte aanbevolen, die zat daar achter zijn werktafel enzovoorts. En zat hij aan mijn klarinet te werken. En dan kreeg hij telefoon, dan gaf hij een klap op zijn klok. En die stond dan stil en dan stond iemand te woord. En dan legde hij weer op en dan gaf hij weer een klap op de klok. En dan ging de tijd verder. En als ik dan een rekening van hem kreeg, dat was nooit tegelijkertijd, dat duurde. Dat was een ellenlange rekening en er stond dan op dit gedaan, zoveel minuten. Zo dat gedaan, zoveel minuten enzovoorts. Dat had hij keurig opgeteld enzovoorts. Met onderbrekingen. Die onderbreekt de tijd. Die klok waar hij een klap op gaf, de schaakklok. Schakers, wij kennen dat ook. Je doet een zet en dan geef je een klap op die knop van die klok, weet je wel. Maar even een bam. En dan... Dan staat jouw klok stil en dan loopt de klok van de tegenstander. En je hebt maar beperkte tijd. Je moet binnen je tijd je partij afmaken, zal ik maar zeggen. En iedereen heeft zijn eigen tijd. Zo werken die dingen. Tijd naar tijd onderbreken, dat is makkelijk genoeg. We moeten 40 uur werken, 38? Helemaal niet. Maar in mijn dagen was 40-urige werkweek lang geleden enzovoorts. En wanneer dat precies dan was, wanneer je moest werken, daar hadden ze wel een mening over. Minder sterk tegenwoordig trouwens. Maar als je die tijd maar maakt, dat is toch onderbreking? Al was het maar je schaftijd. Er is niks moeilijks aan. En als het nog moeilijk is, dan moet ik u voorrekenen dat als de Bijbel zegt dat vanaf de uittocht uit Egypte tot de tempelbouw was 480 jaar. Is dat 1 Koningen 6 vers 1? Er gaan tijden voorbij dat ik het ook niet lees, maar toch maar. Als het 480 jaar was, dan kun je wel zeggen, dat staat er, dus is het zo. Maar er staat nog veel meer in de Bijbel. En ga je het narekenen, dan zal blijken dat het meer dan 600 jaar was. Waar zijn al die jaren geleverd ertussendoor? En het antwoord is, die zijn niet meegeteld. Dat waren de jaren, je kunt het narekenen, echt tot op het jaar nauwkeurig. Je kunt het narekenen, het zijn jaren uit de dagen van de rechteren, de jaren waarin staat dat ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen, dat men het woord de zeren wat had losgelaten, enzovoorts. En er staat erbij zoveel jaar. Die worden niet meegeteld. Nou, zo is met de ballingschap. Het waren de geschiedenis van Israël zijn perioden van 490 jaar afgerond. Maar de jaren van de ballingschap worden ook niet meegeteld. Pas vanaf 445, het herstel van Jeruzalem, wordt een periode van 490 jaar gerekend. Maar die wordt ook onderbroken. Is het niet wat lang dat het onderbroken wordt? Ja, het is wat lang onderbroken. Maar het wachten is op dat verbond dat hier genoemd wordt. En dan begint de 70ste week van Daniël. Die hier sumier beschreven wordt in vers 27, maar daarover hebben wij dus weer morgenmiddag.